Broeders en zusters, wij waren de vorige keer in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En ik heb moeite gedaan om u een overzicht te geven van wat in deze pericoop uiteengezet wordt. En hoe de apostel spreekt over tijden en gelegenheden, met zijn eigen uitdrukking uit 1 Thessalonicenzen 5. Maar dat hij ze vertelt in omgekeerde volgorde, dat wil zeggen omgekeerde chronologische volgorde. Hetgeen natuurlijk voor de hand ligt, omdat uitgegaan wordt van de belangrijkste gebeurtenis, zoals die in het Oude Testament wordt aangekondigd, namelijk de gelegenheid waarbij officieel de Messias zal verschijnen om zijn koninkrijk te herstellen, of zoals Jacobus het zegt in Handelingen 15, om de vervallen hut van David weder op te richten. Dat betreft dan inderdaad de komst van de Heer ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van wat we kennen als de 70ste week van Daniël. Want vanaf dat tijdstip zou de Heer inderdaad die vervallen hut van David weder oprichten, beginnend onder andere dan natuurlijk met een herbouw van Jeruzalem. Maar feitelijk de praktische openbaring, voor mijn part oprichting van zijn koninkrijk op aarde. Dat is de belangrijke gebeurtenis. Dat is ook de gebeurtenis waar 1 Thessalonicenzen 4 bij aansluit, met de woorden: de Heer zelf zal nederdalen, maar daar gaat nog wel het een en ander aan vooraf. En bovendien, er volgt ook nog wel het een en ander op. Wat eraan vooraf gaat namelijk, is in het algemeen, dus praat ik even los van dit hoofdstuk, wat eraan vooraf gaat in het algemeen, is de roeping van de gemeente, hetgeen in het Oude Testament in verborgenheid was, zoals het zo mooi heet. En dus in nieuwtestamentische boeken wordt ons dat alsnog geopenbaard en wordt ons bekendgemaakt de verborgenheid van Gods wil. Met dank aan Efeze 1 vers 9 of zo, waar het zo staat. Kortom, aan die komst van de Messias, of zo is u wilt, de wederkomst van Christus, gaat de verzameling, de roeping van de gemeente vanaf. Dat is ook wat Jacobus ook zei in Handelingen 15, want hij zei: God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam, en daarna zal de Heer wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Er gaat dus in ieder geval het een en ander aan vooraf, en dat is hoofdzakelijk wat ons hier naar voren gebracht wordt in deze Thessalonicense brieven. Aan de andere kant, er volgt uiteraard ook nog het een en ander op de komst van de Messias, de komst van Christus. En een deel daarvan is ook in het Oude Testament niet uitdrukkelijk geopenbaard. Dat heeft ook een tamelijk goede reden. Waar het in de Oud-Testamentische profetie in de eerste plaats om gaat, is om de positie van Israël. En waar het om gaat is dat het volk tot geloof zou komen, dan wel gelovig zou blijven, als het dat ooit al was dan. Maar het zou geloven in het woord Gods, in de profetisch woord, in de werken Gods en daarmee in de Messias zelf. En daar gaat het maar om. En als het zover zou zijn, dan zou de Messias ook daadwerkelijk komen op grond van de bekering, en nou neem ik hem weer iets smaller, op grond van de officiële bekering van het Joodse volk. Dat betreft dan in de praktijk misschien maar 3 man, ik noem maar wat geks. Maar de officiële bekering van het Joodse volk, zoals aangekondigd in het Oude Testament en ook geïllustreerd. Het gaat erom dat men de naam des Heren zal aanroepen, als volk, officieel. Maar voordat dat gebeurt, en dus de Messias verschijnt, wordt er niet al te veel gezegd over hoe daarna verder zou gaan. En dat heeft ook zijn redenen. Gaat het volk niet aan, gaat ongelovigen überhaupt niet aan wat God zou doen. En dat is een algemene Bijbelse waarheid, die bovendien ook van toepassing is in het bijzonder op onze bedeling. Wat God doet, dat wordt niet geopenbaard aan ongelovigen, maar alleen aan gelovigen. En de ingenieuze manier waarop de Bijbel in elkaar steekt, als ik het eens een keer zo mag zeggen, heeft inderdaad tot doel dat alleen degene die werkelijk de waarheid willen weten, zal ik maar zeggen, die ook daadwerkelijk vinden, en de anderen die het gauw even willen weten, zo even oppervlakkig even gauw nakijken alsof er een encyclopedie is, ja, die vinden in de Bijbel dus niks. En dat is ook precies de bedoeling in het algemeen. Nog afgezien van dat, ik ben er altijd wat aarzelend in, maar het is ongetwijfeld een Bijbelse waarheid, dat namelijk men de schriften zou verstaan omdat de Heer ons die schriften opent. Of omdat de Geest, maar dat is de Heer, ons in heel de waarheid zou leiden. En ik aarzel om die dingen te zeggen omdat het wat mystiek en ongrijpbaar is. Komt er al gauw op het niveau van het moet je gegeven worden en anders dan wordt het niet wat. En daarom ben ik er voorzichtig mee. Maar niet tenminste een Bijbelse waarheid. Maar het idee is dat wij allen als gelovigen zouden de waarheid verstaan, kennen en verstaan. En die zou ons vrijmaken en het werk van de schriften openen of ons leiden heel de waarheid. Het is een werk dat de Heer aan een ieder van ons beloofd heeft te zullen doen. Als het dus niet gebeurt, ligt het aan ons en niet aan hem. Dat is.
Gebruikten ze vroeger niet de term, ze moeten verlicht zijn?
Ja, dat is wat het is. Hè. Men moet verlicht zijn. Men moet de geest hebben, broeder. En Paulus bidt ervoor in Efeze 6 dat we zouden hebben verlichte. Komt hier, verlichte. Verlichte ogen des verstands. Of zoals andere vertalingen geven, des harten. En dat is niet maar een kwestie van welk woord staat er nou precies in de grondtekst, want het is gewoon synoniem. Het verstand namelijk is, is in hoge mate afhankelijk van het hart. En wat men gelooft of begrijpt, ook intellectueel, wordt in hoge mate bepaald, en in ieder geval begrensd, eventueel, door wat men geloven wil. Door de keuze die men maakt.
Kennen, nog een ander taal.
En dus geloven, ja.
Van harte ondersteunen.
Ja. Ja, nee, het moet het hart zijn. We hebben het vorige keer over gehad trouwens, aan het eind van de avond, toen we even verdwaald, verdwaald niet, maar toen we even waren in Jesaja 57, de rechtvaardige wordt weggeraapt enzovoort, hè, en er is niemand die het ter harte neemt. Het heeft met het hart te maken, of men geloven wil of niet, de keuze die men maakt. Nou goed. Maar het gaat dus inderdaad om gebeurtenissen die niet allemaal in het Oude Testament zijn aangekondigd. En vanuit de meest voor de hand liggende gebeurtenis die het Oude Testament noemt, van daaruit wordt geredeneerd. Meestal terug. Namelijk naar wat er aan vooraf gaat. En in Openbaring met name is ook duidelijk dat er ook nog wel het een en ander op volgt. Ik bedoel, nee, het is overal wel duidelijk dat er wat er volgt, maar niet overal is duidelijk wat dan precies. Hoewel je het dikwijls zelf kunt bedenken, want als de Heer op aarde verschijnt op het moment dat officieel Israël of het Joodse volk tot geloof komt, als eerste van de volkeren, betekent dat heel de mensheid in het algemeen ongelovig is. Betekent bovendien dat er geen Joodse of Israëlitische staat is. En dat betekent dus dat in de tijd die daarop volgt, in ieder geval het evangelie gepredikt moet worden aan alle volkeren. En dat het rijk dus gebouwd moet worden. Dat er bovendien sprake is van een machtige vijand in die dagen, dat blijkt uit de profetisch woord ook. En die moet dus ook nog het onderspit delven. Daar moet ook nog mee afgerekend worden, zal ik maar zeggen. Zie. Maar hoe en wat precies, dat vinden we niet nauwkeurig vermeld. Gebeurtenissen wel, maar niet de volgorde. In Openbaring vinden we nog het een en ander daarover. Maar goed, ik probeer toch de draad nu wat nauwkeuriger te volgen hier in 2 Thessalonicense brief. 2 Thessalonicense 2. Dan gaat het dus om dat de Thessalonicense dachten dat de dag des Heren al aanstond. Zeg ik hardnekkig elke keer, hè? Omdat het dan meteen duidelijk is. De laatste woorden van vers 2. Alsof de dag des Heren al begonnen was. De dag des Heren, die vinden we in het Oude Testament vele malen genoemd. Ik ga dat niet met u nazoeken. Het is trouwens veel te uitgebreid ook eigenlijk om dat te doen. Maar het is zo zonder meer duidelijk dat de term dag des Heren rechtstreeks samenhangt met het oordeel dat Jehovah, de Heer namelijk, zou brengen over Israël en de volkeren. Dat wil zeggen over alle volkeren, feitelijk over de hele mensheid. De term dag des Heren betekent trouwens, of impliceert trouwens, een oordeel van Jehovah. Want dag is ook oordeel. Hè? En op die wijze vinden we de dag des Heren ook altijd vermeld en nooit als een vreugdevolle gebeurtenis. Het gaat altijd om oordelen, duisternissen, voelt maar heten mag. Wat over de wereld zou komen. En populair gezegd, het valt ook min of meer samen met wat wij gewoonlijk noemen de grote verdrukking. Maar als we die termen synoniem verklaren, ontstaat meteen ook de verwarring. En ik bedoel de bekende verwarring daaromtrent. Het Bijbelse idee is dat weliswaar grote verdrukking zou zijn over alle volkeren. Dat valt ook min of meer officieel samen met oordeel van Jehovah. Dat is wat het is namelijk. En dus is het dag des Heren. Maar we zouden verschil blijven zien tussen wat er zal gebeuren in de 70ste week van Daniël, die nou eenmaal in relatie staat tot het Joodse volk en geen enkel ander volk, en wat daarna alsnog zal gebeuren. Het blijft het oude verhaal, maar ik heb dat geloof ik op bord geschreven vorige keer of zo. Het blijft het oude verhaal dat dat oordeel, die grote verdrukking die aangekondigd is over alle volkeren, in de eerste plaats zou komen over het Joodse volk. En daar wordt ook, worden ook chronologische gegevens bij verstrekt. Namelijk vanaf het midden van de 70ste week van Daniël tot het eind daarvan. Dat echter maakt strikt genomen geen onderdeel uit van wat de Bijbel strikt noemt de dag des Heren. Het gaat er eigenlijk aan vooraf. Zie? Ik blader langzamerhand terug, want ik wil vanavond dan toch naar, ik moet wel, naar Daniël. Dus ik kan net zo goed even langzamerhand terugbladeren vast die kant op. Ik neem altijd eerst Matthäus, omdat ik die nou het eerste voorbij zie komen. Matthäus 24, waar wij vinden, en ik vlieg hier nu doorheen, hè, waar wij vinden in vers 15, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Wel, die gruwel is een afgodsbeeld. Het staat bovendien in de heilige plaats, dat is in ieder geval in Jeruzalem. Dan zou men, als dat gebeurt, zou men moeten vluchten. Maar wij weten uit Daniël, en daar gaan we zo naartoe, dat die gruwel der verwoesting, dit afgodsbeeld, wordt opgericht in het midden van de 70ste week van Daniël. 3,5 jaar voorbij, maar ook nog 3,5 jaar te gaan, tot aan de definitieve verwoesting van Jeruzalem en daarmee de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Zie. Dus is 3,5 jaar daarvoor. Maar daar staat, als dit gebeurt, dat als dan die in Judea zijn vrienden op de bergen die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, want er is grote haast bij, daarom bezig ik altijd zo snel door deze versies heen, enzovoort. En dan staat er, want vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld, let op, niet van het begin van Israël, maar van het begin der wereld, het wordt in verband gebracht met de wereld als zodanig, van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. Het is een beetje vrij aangehaald uit Daniël 12, maar daar kom ik zo voorbij. Maar hier heet het, grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld, tot nu toe, en ook niet meer zijn zal. Als er dus iets bestaat als de grote verdrukking, dan is het dus deze. Het is de grootste uit de hele geschiedenis, dus het kan niet missen. En die grote verdrukking begint dus officieel, ja, in de praktijk kan het best nog een paar dagen, een paar maanden, misschien wel een paar jaar duren. Niet meer dan 3,5 jaar uiteraard. Hè. Maar officieel is dit de periode van grote verdrukking, zoals de Bijbel zegt. Daar begint het mee. Het is ongetwijfeld ook zo dat de oprichting van dat beeld de aanleiding is van Gods wegen om zijn legers te verzamelen, om deze verdrukking te brengen over Jeruzalem en geheel Judea. In zijn leger, die ontleen ik aan Joël 2. Maar misschien kom ik daar nog. In elk geval, dan is die grote verdrukking. Daarna staat er, en zo die dagen van die verdrukking dus, niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar het gaat uiteraard over het Joodse volk, Judea, Jeruzalem. Is trouwens de aanleiding ook tot deze uitspraken, de kwestie van Jeruzalem in hoofdstuk 23 vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, daar gaat het over. Nou goed, zal die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Ik probeer het altijd omgekeerd te vertellen. Kijk, wij weten hoe lang die grote verdrukking duurt over Judea en Jeruzalem. Het kan niet langer duren dan tot de verwoesting van Jeruzalem, want daarna valt er niks meer te verdrukken. Gewoon de 3,5 jaar van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar die verdrukking zou over heel de wereld komen, over alle volken. Zo staat het ook in Daniël 12 vers 1, waar de uitspraak aan ontleend is. Zodat we nu weten dat die verdrukking voor het Joodse volk, de Joodse staat en stad moet ik eigenlijk zeggen, uw volk en uw heilige stad, uit Daniël 9 vers 24, beperkt wordt tot 3,5 jaar. En het leuke daarvan is dat je dan dus ook weet wie die uitverkorenen zijn. Het gaat over het gelovige overblijfsel uit het Joodse volk. Daar, officieel. En dat is weer van belang, omdat in vers 31 staat dat de Heer via zijn engelen zijn uitverkorenen zal bijeenvergaderen. Maar nou weet je wie het zijn. Het gaat dus om Israël dus, hè? Een gelovig Israël wel te verstaan. Maar het punt is nu dat in de volgende verse herhaald wordt wat ook al in vers 5 stond. Namelijk dat de valse Christus, valse profeten zouden opstaan. En één in het bijzonder, in ieder geval zo heeft Johannes het begrepen. Als hij later in 1 Johannes zegt, gij weet dat de antichrist komt. Alzo zijn er ook nu vele antichristen geworden. Dus één, maar daarnaast een heleboel, meerdere. Met name wordt dat genoemd ook hier in verband met die periode van die grote verdrukking, de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Het zal ook duidelijk zijn dat die valse Christus, dan wat valse Christussen, rechtstreeks van doen hebben met die gruwel, met het afgodsbeeld dat daar in Jeruzalem is opgericht. Blijkt me ook duidelijk. En dat het een beeld moet zijn op een of andere wijze gewijd aan of verbonden aan de antichrist, dat lijkt me ook duidelijk, hè? Moet logischerwijs een geheel zijn. Maar goed, er wordt hier niet verder op ingegaan door de Heer. Maar daarna staat er in vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is de proef op de som, hè? De verdrukking van die dagen. Dat zijn dus die dagen uit vers 22. Zo die dagen niet verkort zouden worden, enzovoorts. Maar onder uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Dat wil zeggen, het wordt beperkt tot 1260 dagen. En terstond na de verdrukking van die dagen, 1260 dagen, dat is niet hetzelfde als terstond na de verdrukking, want die duurt veel langer. Over de overige volken. Zie? Dat had dus net zo goed kunnen staan terstond na de 70ste week van Daniel. Het is hetzelfde. Het komt in de praktijk op hetzelfde uit. Terstond na de verdrukking van die dagen, na de tweede helft van de 70ste week en dus na alle 70 weken en dus na de 70ste week. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. In de praktijk is dat hetzelfde als krachten der aarde, aardbevingen dus, zodat je meteen weet hoe het komt dat zon, maan en sterren verduisterd worden. Dat gebeurt namelijk gewoonlijk altijd bij een aardbeving. Vaste prik noem ik dat altijd. Maar goed. En bij die gelegenheid, nog steeds terstond na de verdrukking van die dagen, zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen door de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid enzovoorts. En dat is de verwijzing onder andere dan naar Zacharia 12, waar gesproken wordt over de bekering van een gelovig overblijfsel, inderdaad, uit Jeruzalem, officieel. Waar staat, ik zal over Israël, over de inwoners van Jeruzalem, enzovoort, zal ik mijn geest uitstorten, mijn geest der genade en der gebeden, en dan zullen zij rouw klagen, als over een eerstgeborene. Ze zullen een ontmoeting hebben met de Heer Jezus, die inderdaad de eerstgeborene blijkt te zijn, uiteraard, hè? Maar goed, waar het maar om gaat is dat we bij vers 29 en 30 uitdrukkelijk terecht zijn aan het eind van de 70ste week van Daniel. Blijkt ook uit vers 31, waar dan meteen sprake is van het uitzenden van engelen opdat, wie dat ook zijn mogen trouwens, maar opdat de uitverkorenen zouden bijeenvergaderd worden. En daar wordt dus een begin gemaakt minstens met de terugverzameling van heel Israël, van 12 stammen uiteraard. Want dat is wat te verwachten is. Daardoor ontstaat er ook weer een staat Israël vervolgens, nadat die eerst in de 70ste week, en met name aan het eind van de 70ste week, verwoest was. Logischerwijze. Daar was het verwoest. Hier is weer sprake van terugverzameling. Dus wordt er weer een Israëlitische, ik zeg met opzet niet Joodse, een Israëlitische staat gebouwd. En daarna is het volgende vers ook te begrijpen, want de vijgenboom is nou eenmaal in de Bijbel in elk geval uitbeelding van de Israëlitische staat. Of de Joodse, of wat het maar is, maar de staat Israël. De natie als zodanig. Daarvan staat, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Dat wil zeggen, kijk, bij een vijgenboom gaat het niet om het blad, zoals u weet. Hè. Dat is alleen interessant voor de belastingen, zeg ik altijd. Maar die is wat lastig uit te leggen nu. Bij de vijgenboom gaat het niet om blad. Trouwens, er staat 3 hoofdstukken eerder hier in Matthäus. Het gaat erom dat die vrucht voortbrengt. Maar kijk, als je helemaal verdord is, en in hoofdstuk 21 was hij verdord, als je helemaal verdord is, eerst wachten op dat die tak weer teer wordt, nieuwe loten aankomen, dat de bladeren uitspruiten, en dan weet je, nou duurt het niet lang meer voordat die in bloei staat. Eens zal de vijgenboom in bloei weer staan, zegt het lied toch of niet? Nou, in elk geval, het moet leiden tot vrucht aan de vijgenboom. En daarom staat er ook, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Hetgeen betekent dat vanaf het eind van de 70ste week, binnen 1 generatie, dat Messiaanse Rijk over heel de wereld één feit is. En u weet, ik reken er 33 jaar voor. Voor zover ik ingelicht ben, dan zeg ik er altijd maar. Maar binnen 1 generatie zal het gebeuren, dat is wat hier ook staat. Waarmee ik meteen gezegd wil hebben dat de vijgenboom, zoals die hier genoemd wordt, niet de aanduiding is van de tegenwoordige Joodse staten. Wat er nu staat daar, is 1 dorre vijgenboom. Die ook geen vrucht zal dragen. En eventueel zal zich de vervloeking herhalen. Namelijk, er is geen vrucht aan de vijgenboom. En de Heer zegt, aan u groeien geen vrucht meer. En hij wordt dus vervloekt. Een dor. Of verwoest, net zo u wilt, zoiets. Wat in het verleden gebeurde, namelijk dat Jeruzalem verwoest werd op grond van een ongeloof, zal zich in de toekomst alsnog herhalen. Zie je? Maar een vijgenboom die vrucht gaat dragen, waar leven in komt en die vrucht gaat dragen, die moet nog ontstaan. Maar dat is pas als de Messias er is. En dat is gek genoeg precies wat de orthodoxe Joden, ook die in Jeruzalem, geloven. U weet wel, die zijn immers tegenstanders van de Joodse staat, waar ze notabene zelf deel van uitmaken, tegen wil en dank. Maar die zeggen, nee, Joodse staat, dat kan pas weer als de Messias er is. En dus probeert men overal een Messias te zoeken, maar het valt nog niet mee. Ik denk dat men vanzelf eerst de anti-Messias tegenkomt. Maar goed.
Hè? Ja. Je had het net over de chronologie, maar ja. Die chronologie die begint toch eigenlijk, en het begint met een verbond, zeg maar, wat er uitkomt. Ja. Maar dat verbond wordt toch verbroken aan het eind van die 70ste week door de volkeren die God samen roept om tegen Jeruzalem te vechten toch?
Nou, ik ga er zo naartoe en anders roep het maar even weer, want daar wil ik graag op ingaan. Maar ik wil even deze lijn afmaken nu even. Er zijn wel problemen aan de manier waarop het dan gezegd wordt. Je krijgt dan de verkeerde indruk. Maar ik ga er naartoe. We gaan langzamerhand terug, want moet je even vasthouden, vers 29, dat zijn sleutelversen, dat moet je gewoon eigenlijk uit het hoofd weten, daarom zeg ik dat regelmatig. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal het schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. De krachten van de hemel zullen bewogen worden enzovoort. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Jesaja 13 en Ezekiel 32 en Joël 2 en Joël 3. Er zijn nogal meer van die schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. Verduistering van zon, maan en sterren. Het zal blijken dat het in al die schriftplaatsen om precies dezelfde gebeurtenis gaat. En dat die versen er staan, omdat daarmee de verschillende profetieën gesynchroniseerd kunnen worden, als u begrijpt wat ik nu zeg. Je kunt ze over elkaar heen leggen op dat punt. Dat is hetzelfde. Die profetieën waar dat in voorkomt, verduistering van zon, maan en sterren, dan weet je, oh, dat is het moment van het einde van de 70ste week van Daniël. Zie je? En een van die profetieën ga ik nu naartoe, was de bedoeling. Dat is Joël 2... En voordat ik verdwaal, zeg ik dan eerst. Op de voorstaat staat namelijk in vers 31 van Joël 2. Joel 2, vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan zal veranderd worden in bloed. Eer dat. En Matthäus zei, nadat. En daar heb je de volgorde. Namelijk, na de verdrukking van die dagen zal zon, maan en sterren verduisterd worden. Zeg het maar populair en snel, hè. Na de verdrukking van die dagen, en dus na de 70ste week, zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. En dan begint de terugverzameling van Israël, de wederopbouw van de Israëlitische staat definitief. Hetgeen moet leiden tot het Messiaanse Rijk, dus de 1000 jaren. En hier staat zon, maan en sterren zullen verduisterd worden, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Waarmee maar gezegd wil zijn dat strikt genomen de dag des Heren komt aan het einde van de 70ste week van Daniël. Als je het nog strikter neemt, zou je zeggen daarna. Maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Het sluit gewoon op elkaar aan, dat is wat het is. En deze gebeurtenis, namelijk de verwoesting van Jeruzalem, ook de verduistering van de hemel, gepaardgaande met die aardbevingen enzovoort, maar ook de verschijning in die duistere wereld op dat moment, nou ja, bij Jeruzalem dan, van de lichtende gestalte ongetwijfeld van de Messias, samen met de gemeente overigens, dat is het synchronisatiepunt. Dat is de gebeurtenis waar het om gaat. Daar gaat van alles aan vooraf, daar volgt ook van alles op enzovoorts. Maar de verdrukking van die dagen, 1260, gaat eraan vooraf en er volgt op de dag des Heren. En daarna blijft de theoretische vraag over de verwoesting van Jeruzalem. Is dat nou de climax van de grote verdrukking over de Joodse staat? Of is dat de inzet, het begin van de dag des Heren? En als u mij zo vraagt, zeg ik gewoon allebei. Ik heb er geen moeite mee te zeggen dat de laatste dag van de 70ste week van Daniël tegelijk de eerste dag is van de dag des Heren, die periode die daarop volgt. Zie, sluit in ieder geval op elkaar aan en het wordt gemarkeerd door deze gebeurtenis. In het voorbijgaan wijs ik hem er nog maar op dat de beschrijving in Zacharië 14 van de verschijning van de Heer op de Olijfberg ook melding maakt natuurlijk van één aardbeving. In elk geval van het scheuren van de olijfberg, zodat er een grote kloof ontstaat. Dat is een aardbeving, dat valt dus allemaal samen, deze gebeurtenissen. Bovendien moet je je voorstellen dat het stikken donker is, vanwege die wolken die dan ontstaan. Stofwolken zijn dat, hè, bij aardbevingen. Die verduisteren de lucht, dat is een bekend gegeven. Wij Nederlanders weten dat niet, maar dat hoort er nou eenmaal bij. En in die duisternis verschijnt daar het licht, dan zal men kunnen trekken dwars door de inmiddels gescheurde olijfberg en zo verder. Hè? Naar de woestijn. Die gebeurtenis is dat. Er staat hier trouwens ook bij, op grond waarvan deze gebeurtenis plaatsvindt, niet alleen maar omdat het tijd verstreken is, hoewel dat zo is, maar omdat men de naam des Heren aanroept. Dat staat trouwens hier in het volgende vers. Het zal geschieden, laatste vers van Joël 2, het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij het overblijfsel, de overgeblevenen, die de Heere zal roepen. En strikt genomen wordt hier dus gesproken over hetzelfde overblijfsel, dat ook genoemd wordt in Zacharië 14, dat overblijfsel dat Jeruzalem ontvlucht, dwars door de Olijfberg naar de woestijn.
He? Dat kan toch in principe. Dat verbond wat gesloten is, zeg maar,
ja,
met de babellegging.
Nou ja, 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 oké, okay, ja.
Ik bedoel, wat daar aanwezig is, dat, ja, komt dan onder druk van degene die volkeren. Hè?
Ja. Ja, goed. Nou, ja, goed. Ik ga er naartoe. Maar eerst even, dit moet duidelijk zijn, hè. 70ste week van Daniël, strikt genomen, volgt daarop pas de dag des Heren. Daarna, omdat ik op die term dag des Heren niet verder inga, zeg ik er nu alleen maar van, dat al die schriftplaatsen, zoek ze dan maar op, dat al die schriftplaatsen die de dag des Heren aankondigen, niet zozeer spreken over het verloop van die dag des Heren, begrijp me goed, het is een periode, hè, van, als je het mij vraagt, in ieder geval die 33 jaar... Maar die schriftplaatsen die over de dag des Heren spreken, gaan niet zozeer over de periode als zodanig, maar juist over het aanbreken van die periode. De dag des Heren komt, de dag des Heren breekt aan. En de beschrijving is in de eerste plaats dan de beschrijving toch van de val van Jeruzalem. Het oordeel dat over Jeruzalem komt. Nou ja, het gaat om gebeurtenissen die eraan vooraf gingen, of aan vooraf zullen gaan, maar terwijl die besproken worden, wordt gezegd, want de dag des Heren komt. En dan klopt hij dus precies. Want de verdrukking in Judea, de Joodse staat, van maximaal 3,5 jaar, leidt tot het aanbreken van de dag des Heren. En die begint ongetwijfeld met de val van Jeruzalem. Ik moet dan toch maar even eerst naar... goed, laat ik dat maar doen. Eerst maar even naar Daniël 9 dan. De profetie over de 70 weken, die kun je eigenlijk nooit missen. Maar meestal ga ik ervan uit dat iedereen hem kent, hè? Daniël 9, vanaf vers 24. Waar staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. 70 weken wil zeggen 70 maal 7 jaar. Dat kan moeilijk anders. Er is geen enkele andere verklaring die op een of andere wijze maar zou kunnen kloppen. Dus dat is makkelijk genoeg. 70 weken van jaren namelijk. Dat is een Bijbels woord trouwens. In onze Statenvertaling kom je eerder ook het woord jaarweek tegen. Ik meen in verband met de instelling van het jubeljaar. Men zou 7 jaarweken tellen tot aan het jubeljaar. Was ik me goed herinner. Afgezien van dat Laban tegen Jacob zegt, vervul ook de week van deze, dan krijg je ook Rachel als vrouw voor die andere 7 jaar die je bij me zult werken. Maar hij noemt het eerst een week, daarna noemt hij het 7 jaren. Een week van jaren dus. Hè? En dat beginsel, dat zie je dus niet nieuw, moet je zo kennen. 70 weken, dat wil zeggen 70 x 7 jaar is 490 jaar ongeveer. Zijn bestemd niet over de volkeren, maar over uw volk en over uw heilige stad, zeg ik altijd met nadruk. Want een van de problemen is dat men die tijdrekening die hier gegeven wordt, toepast op alle volkeren. Zo van, en als de 70 weken voorbij zijn, begint het duizendjarig rijk. Over heel de wereld. En dat staat er niet. Het is een tijdrekening tot aan. Nou ja, wat staat er? Het is in ieder geval een tijdrekening met betrekking tot uw volk. Dat zijn nog niet 12 stammen van Israël, dat zijn er maar 2. Het gaat om het Joodse volk. Op het moment dat dit gezegd wordt, waren de 10 stammen al 150 jaar geleden verdwenen of zoiets. Hè? De 70 weken bestemd door uw volk en uw heilige stad, dus Jeruzalem dus. Om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht, het visioen dus, en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Wat het ook allemaal betekenen mogen, het betekent samen in ieder geval tot aan de komst van de Messias. Of, als ik het moet zeggen, binnen het kader van dit Bijbelboek, Daniël, dan zeg ik, het is een tijdrekening tot aan de komst van de zoon van David, die de troon van David zou herstellen in Jeruzalem. Want daar gaat het over, in dit boek. Zo begint het boek toch, hè, Daniël? Het begint met dat Nebukadnezar Jeruzalem veroverde. Eerst voor de eerste keer trouwens nog maar. Hij deed het 3 keer en bij de 3e keer pas werd Jeruzalem verwoest. En er zit iets van 19 jaar tussen, overigens. Maar vooruit. Maar het gaat erom dat in de dagen van Daniël een einde kwam aan een Joodse staat. Bovendien ook aan Jeruzalem, want het werd verwoest. Maar in ieder geval er kwam een einde aan het koningshuis van David. Dat hield daarop. Daarna kun je wel afstammeling of erfgenamen van die troon bijhouden. Maar de troon is er niet meer. Nou ja, letterlijk niet, maar overdrachtelijk ook niet. Hè? Een bekende verhaal. En de laatste rechthebbende op de troon is uiteraard de Heer Jezus Christus. En daar gaat het dus om. En dus zeg ik gewoon, het zijn 70 weken tot op de komst van de Messias. Het is ook niet zo moeilijk om het te volgen. Ik noem de hoofdpunten maar even, zonder al te zeer op de chronologie in te gaan. Maar er staat dan, weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Daar begint dus die 70 weken te tellen, van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Te herbouwen wel te verstaan, hè, want dat is waar het over gaat. Tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken, dat is samen 69 weken. En toen was de vraag,
waar
is die 70ste week? Nou goed, die komt dus nog, hè. Maar goed, de tijdrekening begint bij, en hier gaat het meestal al de mist in verklaringen. Want er staat niet, weet dan en versta vanaf de verovering van Jeruzalem. Die zeg ik voor de Jehovah's getuigen. Huh? Nou goed, staat er niet. Er staat ook niet vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. Dat wil zeggen, het gaat ook niet vanaf de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Maar het geldt vanaf, of het rekent vanaf, dat er een woord uitging, de uitvaardiging dus van een wet in de praktijk, een decreet. Waarbij men niet alleen toestemming kreeg om terug te keren naar Jeruzalem, maar meer specifiek waarbij men toestemming kreeg zelfs om Jeruzalem te herbouwen. Begrijp je me goed? Het Joodse land, zal ik maar zeggen, Judea, is altijd in de macht gebleven van die heidense wereldrijken die in Daniël beschreven worden. Want eerst waren het de Babyloniërs, toen werd het rijk overgenomen door de Meden en Perzen, en toen was Jeruzalem dus in handen van Meden en Perzen. Daarna waren het de Grieken die er de macht uitoefenden en tenslotte de Romeinen. En dat is tot aan het eind van de Bijbelse geschiedenis zo, hè? En als men dus zo'n stad wilde bouwen, dan een stad bouwen wil zeggen een vesting bouwen. En als je een vesting bouwt, dan ben je dus militair bezig. Daar moet je dus van hoger aan toestemming voor hebben. Nou goed, hebben ze die ooit een keer gekregen? Het antwoord is ja, staat in Nehemia hoofdstuk 1. Want daar kreeg Nehemia toestemming van Ahasveros. Ahasveros, even zo moeilijk woord. Ahasveros. Artaxerxes noemden ze hem in een andere taal. Dus precies hetzelfde, maar als je die letters overschrijft naar een andere taal, dan ontstaat altijd een spraakverwarring en zo hoort het ook in Babel. Hè? Maar goed, Ahasveros, Artaxerxes, hij had ook een rugnummer, dat ben ik vergeten. Ik geloof dat het nummer 4 was, maar vooruit. Maar men kreeg toestemming om niet alleen terug te keren, dat hoefde trouwens niet, die had men al. Al lang daarvoor, bijna 100 jaar daarvoor. Nou ja, ik kan ze niet zo snel rekenen. Officiële jaartelling geeft 538 als het jaar waarin de Joden mochten terugkeren. Dat was 536, denk ik, maar dat zal ook wel niet kloppen, dus het maakt niks uit. Maar ik houd het maar op 538 jaar, het eerste jaar van Kores, de Pers. Toen de Perzen het Babylonische Rijk veroverden, kregen de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Hetgeen sommigen deden en sommigen niet. En degene die het niet deden, daar hoorde toe onder andere Esther. Die vinden we daarna dus in de Medo-Persische ballingschap. Ze was niet teruggegaan. En Mordechai heette die, hè? Nou goed. En we vinden trouwens ook Nehemia in Medo-Persische ballingschap. En hij was schenker van de koning. Waar hebben we dat toch eerder gehoord? Er zal al een heel verhaal aan vastzitten dus. Schenker van de koning van het wereldrijk, jawel. Maar goed. Maar hij kreeg toestemming om terug te keren en om Jeruzalem te bouwen. De uitgang des, hij kreeg een decreet mee, zwart op wit wordt ook allemaal verteld. Die gelegenheid dus is het aanvangstijdstip voor die 70 weken. Dat was officieel 445 voor onze jaartelling. 445. Dit is hier een tijdrekening van 490 jaar. En u begrijpt, je komt aardig in de buurt van de tijd van de Heer Jezus. Daar gaat het toch om, hè? Nou goed. In elk geval, het gaat erom dat de tijdrekening begint met Jeruzalem. Een verbond, want zo'n wet is een verbond, officieel, akte. Hoeft niet noodzakelijk tweezijdig te zijn, een verbond hoor, heus niet. Maar het is een uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dan wordt er gemeten 7 weken en 62 weken. Samen toch 69 weken tot op Messias de Vorst. Die eerste 7 weken, dat is als u het mij vraagt, de periode waarin Jeruzalem gebouwd werd. Ja, het jaar 50, waarom ook niet. Komt bovendien aardig overeen met de periode van de rest van het Oude Testament. waarin de rest van de oud-testamentische boeken geschreven zijn, ook na de Babylonische ballingschap dus. En daar haalt het op. Iedereen weet dat het pak een beet 400 jaar duurde vanaf het sluiten van Malachi tot zal ik maar zeggen, Matthäus. Hè? Ik ga er niet al te nauwkeurig op in, want het doet er nou niet toe. Maar het is pak een beet 400 jaar, dus dat klopt aardig. 7 weken dus, 49 jaar voor de bouw van Jeruzalem en voor de voltooiing van het Oude Testament. Daarna 62 weken tot op Messias de Vorst. En bovendien is er sprake van de straten, de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Dat klopt precies, lees Nehemia maar. En toen Nehemia in Jeruzalem aankwam, werd het al door Joden bewoond. Ze woonden ook in hun eigen huizen. Sommigen zeggen dan, nou ja, dan is dat niet de gebeurtenis, want toen waren ze er al, de stad was al herbouwd. Dan zeg ik, ja, dan begrijp je niet wat een stad bouwen is. Een stad bouwen is niet hetzelfde als 1000 huizen neerzetten. Een stad bouwen hoeft helemaal niet in te houden. Het hoeft helemaal niet in te houden dat men huizen bouwt. Een stad bouwen houdt in dat men een muur neerzet. Of een wal of een gracht, dat men verdedigingswerken bouwt. Dat is wat het is. En zolang die muur er niet is, is er geen stad, hooguit een dorp. Zoals Den Haag zeg ik altijd, of Apeldoorn. Apeldoorn toch? Het grootste dorp in Nederland, dat weet je. Nou goed, nooit stadsrechten gehad. Maar hier is uitdrukkelijk sprake, niet alleen het bouwen van Jeruzalem, maar wel degelijk de straten, de grachten. En de straten zou men niet al te letterlijk in tegenwoordig Nederlands nemen. Het gaat inderdaad om verdedigingswerken. Hè? Muren en ruimten daartussen en wallen en dat soort dingen meer. Nou goed, en de beschrijving van die bouw vind je inderdaad in Nehemia. Maar goed, deze 69 weken, met nog één te gaan dus, leiden, met twee D's, leiden in het verleden tot Messias de Vorst. En de eerste commentaar op die uitdrukking is dat het woord vorst niet noodzakelijk betekent koning. Een koning is wel een vorst, maar een vorst is nog geen koning. Een vorst is gewoon, zeg het maar met een ander woord, een prins. Dat betekent precies hetzelfde, het is alleen een andere taal. Vorst is ons woord voorste. Het betekent ook inderdaad de eerste. Dat kan de koning zijn, in de meeste gevallen is hij het niet. Is het namelijk de aanduiding van de eerste in de lijn van de erfopvolging van de troon. En de voorste of eerste in weer een andere taal is gewoon de prins. Denk maar aan principes en principieel. In beginsel, beginselen. Hè? Prins betekent precies hetzelfde als vorst. En wij noemen, de koning noemen wij niet prins, maar degene die in aanmerking komt om te zijner tijd de troon over te nemen, die noemen wij prins. En die heet dus vorst. Vandaar dat er in de Bijbel ook sprake is van de vorsten uit het huis van Juda. Degenen die onder de troon staan. En die wellicht ooit in aanmerking zouden komen om die troon te erven. Maar goed. En hier is het dus Messias de Vorst. Dat wil zeggen, niet Messias de Koning. Maar iets eerder. Het kan trouwens moeilijk anders, want het is niet 70 weken. Het is 69 weken. Tot op Messias de Vorst. Nou, dat het over de Heer Jezus gaat, mogen duidelijk zijn. Maar u weet hoe het is, hè. Er is maar één gebeurtenis in het leven van de Heer Jezus waarbij als vorst werd aangeduid. En als zodanig werd erkend door een minderheid, hoewel het er tamelijk veel waren naast schijnt, maar het was een minderheid, dat was ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Waarbij de Heer na Jeruzalem ging, als u mij vraagt, exact op de laatste dag van deze 69 weken. Is niet echt te bewijzen. Maar dat lijkt me te kloppen. De enige andere keer dat sprake is van dat hij koning zou zijn, is 5 dagen later. Toen stond het bovenop zijn kruis.
En zijn naam zou zijn tevreden was.
Ja, maar goed, dat was hij nog niet, hè. Dat zou hij nog worden in de wereld. Dus wat wij vinden is 69 weken tot aan de intocht in Jeruzalem. Toen riep men gezegend te zijn, die komt in de naam des Heeren, zoals het ook hoorde, Psalm 118 hoort daarbij enzovoorts. Maar u weet, dat werd geen intocht. Het werd een treurige dag, want de Heer weende over de stad en kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. En op de avond van diezelfde dag zei hij: wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is. Dat was Matthäus 24. Zie. Die dag was dat dus. En in Lucas 19, waar het ook beschreven wordt, zegt de Heer tot Jeruzalem: och, of gij bekend het ook nog op deze uw dag, of gij ook, dat wil zeggen ook net als die discipelen, bekend het op deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient, maar nu, diezelfde dag, is het verborgen voor uw ogen. En er zullen dagen komen, de vijanden begraving rondom u zullen opwerpen, de stad zal verwoest worden enzovoort. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Dus ik wil het liever wel weten welke tijd het is, dus reken ik het uit. Als het dan niet uitkomt, kan de Heer later niet tegen mij zeggen: wat ben je laks geweest, je hebt niet eens geprobeerd het uit te rekenen. Dat heb ik wel geprobeerd. Ja, ik ben serieus hoor, echt waar. Je kunt toch niet zeggen: ik heb die Bijbelse gegevens, ik vind ze, ik struikel erover in de Bijbel. Nou, doe ik er maar niks mee. Nee, ik doe er wel wat mee. Dat het dan niet uitkomt, vind ik wel leuk. Eerlijk gezegd. Maar tot Israël werd het ook gezegd. Ze hadden ook kunnen weten. Deze uw dag. De verjaardag trouwens van de doortocht door de Jordaan was het. Onder andere. De tiende van de eerste maand. Kun je ook zo uitrekenen. Dat is heel bijzonder. Maar goed. Het leidde niet tot Messias de koning, maar tot Messias de vorst. En dan staat er: doch na die 62 weken. En dan beginnen alle alarmbelletjes te branden. Nee, de lampjes, de alarmbelletjes te rinkelen. Ik zeg het altijd verkeerd. Want normaal gesproken zeg je niet en na die 62 weken, dan zeg je en in de 70ste week. Want daar zit je nog mee, kun je je voorstellen? Je zit met 7 weken, die heb je neergelegd. 62 weken heb je neergelegd tot op Messias. Dan was je nog 1 week over. En waar laat je het ding? En dan moet hij komen in vers 26, en dan staat er niet, en in de 70ste, dat kan je neerleggen, maar na die 62, en dus in totaal na die 69 uiteraard, zal de Messias uitgeroeid worden of zoiets. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Wat er echt staat is zoveel als: de Messias zal uitgeroeid worden, dat kan. Hij zal omgehouden, afgesneden worden of zoiets, staat er eigenlijk. Het betekent dat een einde komt aan zijn loopbaan. Dat is wat er staat. En de uitdrukking: maar het zal niet voor hemzelf zijn. Ja, dat is een best guess van de vertalers, weet dat. Maar wat er echt staat is: maar hij zal niet hebben. Dat is wat er echt staat. En hij zal niet hebben. Want het gaat niet eens zozeer om het feit dat hij gedood werd, hoewel hij na die 62 weken gedood werd. Maar het is hier heel het onderwerp niet. Het gaat erom dat een einde komt aan zijn carrière als vorst. Messias de vorst. Nog 7 jaren te gaan, dan zou hij koning zijn. En zou zijn Messiaanse rijk gebouwd moeten worden. De troon van David, de vervallen hut van David hersteld worden. Enzovoorts. Maar in plaats daarvan wordt hij afgesneden, zijn loopbaan als het ware. En daarna staat er: en hij zal niet hebben. En de vraag daarna is: wat dan niet? En het antwoord is natuurlijk makkelijk genoeg, hè? Zijn koninkrijk niet. Begrijp je me goed? Hij heeft een koninkrijk, maar hier gaat het uiteraard om dat koninkrijk van David in Jeruzalem. En dat heeft hij niet. Zie? Toch? Dat is toch niet zo moeilijk? En daarna wordt het iets ingewikkelder. En dat komt omdat een en ander verborgen gehouden zal worden. Want daarna komen wij terecht natuurlijk in de tijd van onze bedeling. In de bedeling der verborgenheid en de tijd der verborgenheid. Dus nou wordt het wat vager wat er staat. Wat er staat namelijk is: en een volk van de vorst die komen zal. Des vorsten. Dat wil zeggen van de vorst. Enkelvoud. Tweede naamval. Een volk van de vorst die komen zal. En de vorst die komen zal is ongetwijfeld een verwijzing naar die vorst uit Daniel 7 en 8. Die hoorn. Daar hebben we het nog wel over. Maar een volk daarvan, maar het gaat gewoon om een volk van een van de wereldrijken natuurlijk, simpelweg, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. In ieder geval, verwoestingen en vijandelijke legers enzovoorts, sinds de 69ste week dus. Na de 7 en 62 weken. Maar van een 70ste week is nog steeds geen sprake. Hoewel het kan zijn dat de uitdrukking tot het einde toe wil zeggen tot het einde van de 70ste week aan toe. Ik denk ook dat het dat inhoudt. Maar het maakt weinig uit, omdat dat toch wel staat in het volgende vers. Want daar staat, hij zal velen het verbond versterken een week.
Ja.
Kun je eindelijk die laatste week wegleggen? Toch? Dat doe je dan toch? Hij zal velen verbond versterken een week. Ha, hier wordt er eindelijk gesproken over de 70ste week van Daniel. Je moet het ding nog kwijt, zeg ik dan maar heel populair, want zo simpel is het. En ik zeg het met opzet zo, omdat er heel ingewikkelde theorieën zijn over dat die 70ste week al lang geweest is, logischerwijze al na de 69ste, meestal plaatsen we dan toch nog wat verder terug, theorieën over dat het optreden van de Heer Jezus nou eenmaal 3,5 jaar duurde en dat zal dan wel de eerste helft van de 70ste week geweest zijn. Of de tweede helft, volgens anderen, meer van dat soort dingen meer. En daarna is de hele profetie natuurlijk compleet weggeredeneerd. Want als je dan in vers 27 terechtkomt bij een week, zegt men gewoon, nou ja, het is niet een van de 70 weken, maar het is een van die andere. Van zomaar weer eens een week later. En meestal zegt men, die is ook al vervuld. Bijvoorbeeld in de verwoesting van Jeruzalem. En sommigen maken er dan gauw 70 jaar van. Omdat in het jaar 70 officieel Jeruzalem verwoest werd. Vraag niet hoe het kan. Maar dat soort theorieën zijn in de loop der tijd bij de vleet ontwikkeld geworden. En het gebeurt nog. Slaat verder nergens op. Maar om terug te keren tot wat serieuzere verklaringen. Zijn er twee mogelijkheden, er is er maar één trouwens, maar er zijn twee redeneringen die van toepassing gebracht worden op de profetie als zodanig. De een is dat de 70ste week netjes gevolgd is na de 69 weken en automatisch volgt daar dan uit dat daarna allerlei andere perioden gevolgd zijn, bijvoorbeeld van steeds weer opnieuw 490 jaar. Die komt vanzelf een keer uit bij de slag bij Nieuwpoort en dat soort dingen weer. En toen was er nog iemand die zei, nou, maar er kan ook andere perioden zijn. Bijvoorbeeld van 1260, ja. Of maanden. Of een periode van 42 jaar. Je hebt nog mensen die rekenen met perioden van 666 jaar. Dat is ook een aardige. Ik heb er boeken vol over van die dingen. Die heb ik allemaal nog gelezen ook. Godzijdank, heel lang geleden. Je krijgt je kop vol met allerlei onzin. Het slaat heus helemaal nergens op. Interessante data komen eruit. Valt er een datum weer precies gelijk met de ondergang van de Titanic. En dan heeft de Bijbel dat dus al voorspeld, is dan de gedachtegang. Maar goed, deze opvatting noemt men de historische school. En die heet zo omdat hij ervan uitgaat dat de 70ste week van Daniel al historie is. Geschiedenis is, in het verleden. Al gepasseerd is. Dat heet dus de historische school. Jehovah's getuigen horen daartoe, zevendedags Adventisten in het algemeen ook. Maar goed. Nou ja, in Calvinistische kringen eigenlijk ook, maar dan neemt men profetisch woord helemaal niet letterlijk, dus dan kun je er helemaal weinig mee. Maar dan gelooft men ook dat het allemaal al lang gepasseerd is. Maar het is niet verder ontwikkeld geworden, men gooit het daarmee weg. Dat is helemaal verdwenen. Ik weet niet wat ik liever heb. Maar goed, maar de andere mogelijkheid is de futuristische school, omdat die gelooft dat de 70ste week nog in de futurum ligt, in de toekomst dus. En daar horen wij toe. Wij geloven dat de 70ste week nog toekomst is, nog vervuld moet worden. En dat er dus een onderbreking zit, niet in de tijd, broeders en zusters, want tijd kan je niet onderbreken, maar wel in de tijdrekening, want die kun je wel onderbreken. Zo word ik geacht 1,5 uur te spreken hier elke avond. Maar we onderbreken hem dan toch voor een pauze. En dan staat die klok die hiermee loopt, heus stil. Meestal heb ik het voorbeeld van de schaker, hè? Schaakpartij. Huh? Een partijtje mag bijvoorbeeld maar een uurtje of drie duren, maar het kan best wezen dat er maanden aan gewerkt wordt, hoor, aan die partij. Dat kan heel goed. Klopt dat zo? Nee, voor beide partijen soms. Afgebroken partijen. Laten we wel eens verder kijken, dat kan allemaal. En in de Bijbel komt het vaker voor, maar ik vind het niet allemaal nodig meer tegenwoordig om dat te illustreren dat dat zo is. Maar je hebt in de Bijbel ook tijdrekeningen die zo op het eerste gezicht niet kloppen, maar ze kloppen wel, maar ze zijn onderbroken geweest. Er staat er ook weer in 1 Koningen 6 vers 1, tempelbouw in het 480ste jaar of zoiets na de uitocht uit Egypte, als ik me goed herinner, weet ik veel, zoiets. Nou, reken het maar na, dat was niet het 480ste jaar. Dan mankeert een jaartje of 150 aan. Of zo, ik weet het nou niet meer uit het hoofd. Ik vind het niet zo belangrijk. De tijden van de richteren, ja. Er zijn stukken uit de periode van richteren die kennelijk ontbreken. Die God gewoon niet meegeteld heeft. Net zo goed als de periode in de woestijn bij gelegenheid niet meegeteld werd. Natuurlijk wordt die wel geteld. Maar laten we zeggen op een andere klok dan. Het was 40 jaar in de woestijn. Maar als in de Bijbel soms van die lange perioden gegeven worden, dan blijkt vaak dat er een stuk aan ontbreken. Dus ook om na te zoeken welke dat dan zijn. Die God gewoon niet meetelt. Periode van de ballingschap ook niet. En zo, periode van Ismaël bijvoorbeeld. Vanaf de geboorte van Ismaël tot aan Isaac. Bij gelegenheid wordt ook niet meegeteld. Ik heb er wel schema's van, maar goed. Het is op zich niks bijzonders. Tijdrekening kun je stopzetten. En dat is wat hier kennelijk ook gebeurt. 70ste week is dus nog toekomst. En waar het dan om gaat. Ja, nou 3 minuten tot de pauze, dus dat wordt lastig. Maar er staat vers 27. En hij. Met een kleine letter alstublieft. De hoofdletter komt van de zevendedags Adventisten, want die willen de Heer een verbond laten versterken met Israël, zodat men over de hele wereld alsnog weer de Sabbat gaat houden, de Joodse wet. Want dan is dat verbond wat over hier gaat, dat van de wet. En de verbondstheologen, ja, die maken er ook een hoofdletter van. Ik denk dat hier of daar iemand van u wel een Bijbel heeft waar hij met een hoofdletter afgedrukt staat. Zie je wel. Zij maken ervan dat dat de Heer is, want het verbond is het verbond, weet wel. Welk verbond vraag ik altijd, dan weet men het antwoord niet, maar ze kennen maar één verbond. Ze schuiven alle verbonden in elkaar tot één verbond, alsof er geen verschil zou bestaan. En dat verbond zal versterkt worden. Al laat men het dan meestal slaan op een nieuw verbond, waaraan de Joden dan weer geen deel hebben gekregen omdat ze ongelovig waren, maar zoiets. Maar het gaat echt niet over de Heer en ook niet over dat verbond. Die hij is uiteraard die vorst die komen zal uit vers 26. Hij is al geïntroduceerd in versie eerder, voorzichtig. En die zal niet met velen, maar met de velen, namelijk degene die horen tot de Joodse staat, hoort echt tussen, dat woordje de tussen hoor, kan het ook niet helpen. Ik heb het nagekeken in het Hebreeuws, dat is echt zo. Hij zal met de velen, niet los velen individueel, nee, een groep, een categorie en dus gewoon een volk, een staat. De Joodse staat, met de Joodse stad uit vers 24. Hij zal met de velen en dan niet het verbond, maar gewoon verbond. Verbond. Een verbond. Sluiten. De staat versterken. Dat hebben de vertalers ook bewust al laten staan. Het is geen niet echt een verkeerde vertaling. Maar ze willen ons doen denken dat het gaat om een verbond dat er altijd al was. En dat nu alsnog weer eens aangetrokken wordt, zal ik maar zeggen.
De laatste hoering van Israël als volk met de andere volk van God.
Ja, daar gaat het om, ja. Want hij zal een verbond versterken. Maar versterken wil gewoon zeggen, zeg maar met een ander Nederlands woord, bekrachtigen. Sterkt is toch bekrachtigen. Dan weet u wat het is. En ik kan u uit Daniel 6 aantonen, bij het belachelijke af, eerlijk gezegd, dat een gebod bevestigen is een schrift tekenen. Nou, ik had het hier vroeger allemaal onderstreept staan in een andere Bijbel, maar De bedoeling was dat koning Darius een verbond zou sluiten, een wet zou uitvaardigen. En in vers 9 staat dan: nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen, vastmaken, zelfs bekrachtigen, versterken. En een schrift tekenen, namelijk iets wat geschreven is, maar dat is wat een wet is. Tekenen, dat niet veranderd worden naar de wet mede en persen. Vers 10, daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. En vers 11, toen Daniel verstond dat dit schrift getekend was, enzovoort. En dan nog vers... Vers 13, toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Heb gij niet een gebod getekend, enzovoort. En een gebod bevestigen is dus gewoon in de praktijk bekrachtigen door er een handtekening onder te zetten. Ik zocht eigenlijk vers 8 in de eerste plaats. Waar staat: al de vorsten destijds, de overheden, de stadhouders, de raadsheer en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen. Namelijk, een sterk gebod te maken, want er staat gewoon een gebod sterk te maken. Een gebod te versterken. Dat al wie in 30 dagen de verzoeksel doen van enige God enzovoorts. En dus vers 9, gij zult een gebod bevestigen, namelijk een schrift tekenen. Dat is wat het is. Dus wat te verwachten is in de toekomst, is dat de Joodse staat, de velen, een verbond sluiten met de vorst die komen zal. En dat is uiteraard een vijand. Met wie men tot een verbond komt. En vervolgens, waar de 70 weken beginnen met uitgang des woords. En dus met een wet die ondertekend wordt, een verdrag. Met betrekking tot Jeruzalem. En waar de eerste 7 weken betrekking hebben op de bouw van Jeruzalem. En waar de 69 weken in totaal eindigen bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. En daarmee de vervloeking van Jeruzalem uit de mond van de Heer. Dan moet het toch duidelijk zijn dat de 70ste week begint met een verbond met betrekking tot Jeruzalem. En als het een verbond is met een heidense vorst, koning, machthebber in elk geval, vorst die komen zal, dan is het dus een overeenstemming met de vijand over Jeruzalem. Nou, dat komt ons toch redelijk bekend voor al enige jaren. Daar wordt aan gewerkt en u en ik, wij begrijpen dat dat onvermijdelijk is dat dat een keer komt. Alleen wie die vorst is persoonlijk weet ik niet. En welke status hij zal hebben weet ik ook niet. En bovendien kan het best zijn dat het verbond al door hem gesloten wordt voordat hij maar in die hoge positie is terechtgekomen. Dat is allemaal redelijk twijfelachtig. Maar dat zo'n vorst zou komen, dat is in Daniel 7 en 8 in ieder geval uitgebreid gedemonstreerd. En dat hij een verbond zou sluiten met de Joodse staat ook. En daarna, want we moeten nodig pauzeren, zeg ik maar, dat er weliswaar een verbond gesloten wordt. En of er daarna sprake is van verbreken van het verbond, dat is een kwestie van woordkeus. Dat zou je misschien zo kunnen noemen. Het hangt er vanaf wat de inhoud van het verbond is. Maar dat het 3,5 jaar na het sluiten van het verbond komt tot ongeregeldheden in Jeruzalem, dat is een duidelijke zaak. En dat het uiteindelijk leidt tot de verwoesting van Jeruzalem, wel, dat staat inderdaad in de rest van dit vers. Wij waren in Daniel 9, vers 27, waar de 70ste week als zodanig beschreven wordt. En als dat niet zo is, dat wil zeggen als daar niet de 70ste week beschreven wordt, dan wordt die dus in heel de Bijbel nergens beschreven. En dat kan dus niet. Dus hier wordt hij beschreven. Dat betekent dan ook dat als dat verbond gesloten wordt tussen die vorst die komen zal en de velen van de Joodse staat, dan staat er achter een week. Nou ja, er staat eigenlijk alleen maar week. En dat betekent dus dat daar die 70ste week begint. Dat kan niet anders. Je weet wel, die week die we nog kwijt moesten. Nou, dat is hem dus. Betekent niet dat er sprake is van een verbond dat de tijdslengte van een week inhoudt. Een van de redeneringen is bijvoorbeeld: wordt een verbond gesloten voor de duur van 7 jaar? Want zo leest men het dan, een week. Nee, dat woord week wil gewoon zeggen dat hiermee de 70ste week begint. En dat is het dan. Bovendien, voor hoe lang dat verbond bedoeld is, maakt toch niet uit. Want wij weten dat het na 3,5 jaar in elk geval compleet uit de hand loopt. Er staat namelijk, hij zal veel het verbond versterken. Een week. En in de helft der week, dus in het midden van deze 70ste week van Daniël, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Er zijn heel ingewikkelde theorieën ook aangehangen. Ik vertel u maar gewoon wat ik ervan denk. Ik denk dat de uitdrukking slachtoffer en spijsoffer moet fungeren als de aanduiding voor de Joodse godsdienst, de Joodse religie als zodanig. U moet bedenken dat in de dagen van Daniël, dat judaïsme, die Joodse godsdienst, die Joodse religie zoals wij die nu kennen, nog helemaal niet bestond. Die is pas in de Babylonische ballingschap ontstaan. Abusievelijk wordt er gedacht dat sinds Mozes er zoiets bestaat als een Joodse godsdienst. Want dat is natuurlijk onzin. Iedereen die de Bijbelse geschiedenis kent, weet dat het onzin is. Men heeft zich nooit aan die wetten gehouden. Aan de Mozaïsche wetten. Men heeft afgoden gediend. En oh ja, ze hadden nog wel eens bij gelegenheid een tempel aan Jehovah. Die was er dan wel. Bij gelegenheid was die helemaal verwoekerd met de geloof in de doornstruiken, helemaal verwoekerd. En toen kwam er een prins of zo. God, zoiets was het. En toen vonden ze het boek en een prinses die werd toen wakker gekust. Er is een boek waarheid in sprookjes, hoor. Vergis je maar niet. Maar die ga ik niet uitleggen, natuurlijk. Maar bij gelegenheid hebben ze die tempel nog eens een keer onder de klimop vandaan gehaald, zal ik maar zeggen, en schoongemaakt. En dat heeft maanden geduurd. En toen vonden ze ook nog een boek. Tot ieders verrassing was daar, vonden ze het wetboek. Niemand wist nou dat het dan bestond, misschien sommigen. Maar ze wisten er helemaal niet meer van. Ze hadden er nooit aan omgekeken eigenlijk. Hoe dan ook, pas toen het niet meer hoefde en het Joodse volk in het buitenland was, officieel in de Babylonische ballingschap, toen werden ze een soort wakker en zeiden: we moeten toch eigenlijk Jehovah dienen, want dit is toch wel erg wat ons nu overkomt. En toen zaten ze met een probleem, omdat de Mozaïsche voorschriften sowieso niet te handhaven zijn als men niet in Jeruzalem is en geen tempel heeft. Dus dan heeft men daar alternatieven voor bedacht. Bovendien, in dat Jodendom is toen ook geslopen allerlei inzettingen die herinneren aan de val van Jeruzalem en aan het ingaan van de ballingschap, de vastendagen en wat het allemaal wezen mag, enzovoort. En de oudste Joodse boeken, over de Joodse godsdienst wel te verstaan, heten gezamenlijk de Babylonische Talmud. Hebben we die nog? De Talmud, maar de Babylonische Talmud. Omdat die Talmud geschreven is, die boeken zijn geschreven in de Babylonische ballingschap. Later is daar aan toegevoegd de Jeruzalemse Talmud, in latere jaren pas. Maar het oudste is de Babylonische Talmud. In christelijke kring, met een heel klein C'tje overigens, in christelijke kring en ook daarbuiten, gaat dan ook het verhaal dat heel onze Bijbel stamt uit de tijd van de Babylonische ballingschap. En dat Genesis toen pas geschreven is en dat het scheppingsverhaal uit Genesis is overgenomen in belangrijke mate van Babylonische legenden over het ontstaan van de wereld. En bijna alle theologen vandaag de dag geloven dat, hoor. Hè? Zeg maar. Waarmee maar gezegd wil zijn dat judaïsme is niet ouder dan de Babylonische ballingschap. Daarin is het ontwikkeld, is het ontstaan en ingeburgerd en tot traditie geworden. En toen ze uit de ballingschap terugkwamen, hadden ze dus ook een probleem. En toen stuurden ze de profeet, ik meen dat het Zacharia was, maar soms ontschiet me de naam. Maar ik dacht dat het Zacharia was, dat het in Zacharia staat. Dan moet Zacharia aan de Heer vragen of ze nou nog moeten vasten. En de Heer geeft als antwoord terug: heb ik gezegd dat je moest vasten? Hadden ze zelf bedacht namelijk in de Babylonische ballingschap. Daar is ook niks mee mis. Je mag een herdenkingsdag instellen, waarom ook niet. Maar de Heer zegt, ja, dat heb je zelf ingesteld. Moet je mij niet vragen of je er weer mee moet ophouden. Ze zijn er dus niet mee opgehouden. En ze doen het vandaag nog. Ze herdenken nog steeds in een vasten de val van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar. Zie? Maar die Joodse traditie bestond niet. En hoe duid je die dan aan op voorhand? Wel, hier heet het slachtoffer en spijsoffer, want het idee is dat die slacht- en spijsoffers tamelijk continu gebracht zouden worden in Jeruzalem. En een hoofdstuk eerder, in hoofdstuk 8, heet het het gedurig. En toen hebben de vertalers maar erachter gezet, offer. In bijvoorbeeld vers 11 en in vers 12 en in vers 13. Je ziet het zo, want het offer, woord offer staat schuin gedrukt. Hè? Het gedurige. Maar het is de aanduiding van de Joodse religie. Die trouwens inderdaad gedurig is, omdat hij zich bezighoudt met alle facetten van het dagelijks leven. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En niet alleen erediensten, maar alles, ook wat in huis gebeurt, moet allemaal volgens de voorschriften. En zo verder. En zoals ik hem dus lees in Daniël 9, vers 27, betekende het dat in het midden van de 70ste week van Daniël de Joodse godsdienst verboden wordt. De Joodse religie. Begrijp je me goed? Ik zit daar niet mee. Want ja, het heeft met geloof niks van doen. Met geloof in de Heer Jezus, dus het maakt mij verder niet uit. Maar de Joden maakt het ongetwijfeld wel wat uit. En men hoeft niet eens religieuze Jood te zijn om er problemen mee te krijgen. Want hoe dan ook, er bestaat uitgebreide discussie over binnen het Jodendom. Dus het heeft geen zin dat wij er ons mee bezighouden nu hier. Maar het idee is dat niet duidelijk vaststaat wat nou eigenlijk iemand maakt tot Jood. Wie is een Jood? Vroeg de apostel Paulus trouwens ook al in Romeinen 3. Hè? Wie is een Jood? En die vraag bestaat nog steeds. En de Joodse staat heeft er grote problemen mee, omdat officieel Joden zich vrij in het land mogen vestigen. Maar dan is de vraag, ja, wie is een Jood? En Zionisten over het algemeen zijn niet religieus. En hun Joodse identiteit wordt dus bepaald door het feit dat ze Zionist zijn. Maar ik ken zelfs christenen die Zionistisch zijn. Veel zelfs. Zijn ze dan Joods? Of is men Joods als men religieus is? Maar sommige religieuze Joden zijn helemaal niet Zionistisch.
Nee, maar je kon het worden.
Dat is nou juist.
In die koer is het geworden.
Dat weet ik. Maar bleef een gok, hè?
Ja, ja.
Die neus bedoel ik. Ja. Maar goed. Maar waar het over gaat is dat je kunt wel zeggen, ja, je moet van Joodse afkomst zijn. Nee. Maar wat is dat dan? Nee. Dat gaat niet. Historisch is dat onmogelijk. Want dan komt er meteen iemand, zoals ik, zeggen, ja, maar meer een groot deel van het wereldjodendom is Edomitisch, stamt van Edom af. Ja. Dus historisch, bekend. En een ander belangrijk deel, vooral Oost-Europese Joden, stammen af van de Chatzaren. Een Oost-Europees volk wat in zich heel min of meer is overgegaan tot de aanvaarding van de Joodse religie. Dus hoezo qua afstamming? Bovendien, u en ik, wij, als wij zouden willen, kunnen wij ook Jood worden. Als we de Joodse godsdienst aanhangen. Dan zijn we het van afstamming niet, maar van godsdienst wel. Maar men weet niet precies wat het is. Dat maakt het hoogst twijfelachtig. Wat is nou Joods? En hoe duid je het aan? Maar in elk geval, de Joodse identiteit wordt wel degelijk in hoge mate bepaald door een Joodse religie. En de propaganda, wat bij ons evangelisatie heet dan, maar goed. Maar de propaganda voor het Jodendom, want het wordt wel degelijk bedreven hoor. Heeft niet zozeer tot doel de God van Israël te dienen, maar heeft in de eerste plaats tot doel om de Joodse identiteit vast te stellen, hè? Te bewaren. En als dus de vijand, of sterk nog, als de bondgenoot, degene met wie men een verbond gesloten heeft, daarna zijn macht misbruikt om het Jodendom, dat wil zeggen het Judaïsme, te verbieden, ik denk dat dan alle Joden in opstand komen. Ook degene die verder niet kan schelen. Maar dat er daar grote problemen ontstaan in de Joodse staat, dat lijkt me een duidelijke zaak. En daar gaat het hier over.
Is het daarom ook dat de Joden zelf, als meer de tijd van Antiochus Epiphanes, daar op laten slaan?
Kijk, daar gaat het natuurlijk over. Want, en nou kom ik langzamerhand bij waar ik vanavond had willen beginnen, maar waar ik helemaal niet aan toe kom. Het verhaal dan. Die komt niet, die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En daar gaat het over in, die afval. Al leest u dat niet meteen, al staat het er misschien niet zo duidelijk. Maar ik hoef maar één bladzijde terug te slaan en daar staat het allemaal heel duidelijk. En daarom moet het hier in, dadelijk naartoe gewild overigens. Maar daarom moet het hier in Daniël 9 ook duidelijk zijn waar het over gaat. Namelijk dat het judaïsme, de Joodse godsdienst, verboden wordt. En u begrijpt hoe het samenvalt. Want dit is het midden van de 70ste week. En van daaruit staat er. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Dan heb je meteen het alternatief. Want slachtoffer en spijsoffer zouden ophouden. Dat wil zeggen, de Joodse religie wordt verboden. Aan de andere kant is er sprake van een gruwel. Dan wel een gruwelijke vleugel. Maar dat is hetzelfde als de gruwel der verwoesting uit Matthäus 24, blijkbaar. En het woord verwoesting vind je hier dan ook een keer of drie, vier nog genoemd. In ditzelfde vers. Een gruwel is namelijk gewoon een afgod, gewoon een beeld. Als het letterlijk wordt, een beeld. Ongeacht wat het voorstelt of wat erachter steekt. En het heet een vleugel, omdat het ook een term is ter aanduiding van een god of een afgod. Vleugel heeft, het woord vleugel heeft namelijk de betekenis van bescherming, verzorging. En ook de Heer Jezus gebruikte de term min of meer zo, toen hij Jeruzalem toesprak en zei tot de inwoners van Jeruzalem: hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd, en gij hebt niet gewild. Onder de vleugeltjes, onder de bescherming is dat. En een gruwelijke vleugel is dus een afgod die men dient en van wie men hulp verwacht. Zie? Tot wie men zijn toe vlucht. Leuk, hè? Vlucht. Tot wie men zijn toevlucht neemt. Ja. En bovendien ben ik geneigd het woord over in vers 27 te vertalen met op. Dat doe ik wel vaker, want dan wordt het ineens wat zinniger wat er staat. Het is gewoon hetzelfde woord namelijk. Eigenlijk zelfs in het Nederlands. En dus wordt het dan, en op de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Op of over heeft namelijk de betekenis van dat het een ontwikkeling in gang zet. Vanwege de gruwelijke vleugel komt er een reactie op. En vanwege die gruwelijke vleugel zal er een verwoester zijn. Dat wil zeggen, die verwoesting over Jeruzalem komt naar aanleiding van het feit dat daar dit afgodsbeeld staat. En het afgodsbeeld, dat staat er als uitdrukking van een religie, een godsdienst, die verplicht is in plaats van het judaïsme. En dit is dus de afval. Heb je die nog? Blijf zoveel mogelijk nog even bij dit vers. En dan staat er dus, over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. En dan komt er al wat vaags. Namelijk, ook tot de voleinding toe die vastelijk besloten zijn. Er zal uitgestort worden over de verwoeste. Wie het weet mag het zeggen, maar het schijnt niemand te weten wat er precies staat. Maar wat er staat, aan zich, bij elkaar, is duidelijk genoeg. Namelijk dat vanaf het midden van de 70ste week verwoesting komt. In ieder geval over Jeruzalem en daarmee over de Joodse staat. En dat blijft zo tot het eind aan toe. Van de 70ste week, dan wel van de 70 weken. En nou even terug. De 69 weken van het verleden begonnen met de uitgang des woords, met een verbond dus. En ze eindigden met de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. En daarna werd Jeruzalem ook verwoest. De 70ste week begint eveneens met een verbond met betrekking tot Jeruzalem. En het eindigt niet met de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem, maar met de verwoesting van Jeruzalem zelf. En dat lijkt mij toch logische opbouw van heel dit schriftgedeelte. Daar gaat het maar om. Verder moet ik u zeggen dat er sprake is eigenlijk van drie partijen in dit schriftgedeelte. En nou sta ik weer te aarzelen, welke kant zal ik nou eens opgaan. Maar er zijn drie partijen, namelijk de vorst die komen zal, de velen, namelijk de Joodse staat, en de verwoester. En men zou, dunkt mij, goed in de gaten hebben dat die vorst die komen zal, dat heeft iets van doen met de antichrist. Of hij het nou zelf is of niet, dat maakt me nou even niks uit. Daar hebben we het later wel over, maar dat doet weinig ter zake. Het gaat in ieder geval over de vorst van een antichristelijk rijk. Of dat rijk al ontstaan is, of hier aan het ontstaan is, dat is weer een ander verhaal. Maar goed, het gaat om die ene vorst die komen zal. Maar die vorst is niet de verwoester. Dat begrijp je ook zo zonder meer. Want die vorst die komen zal, antichrist of zijn maatje, dat doet er niet toe. Die heeft belang bij dat beeld wat daar staat. Want u begrijpt toch hopelijk ook dat dit beeld hier hetzelfde beeld is, in beginsel althans, als dat in bijvoorbeeld Openbaring hoofdstuk 13, het beeld van het beest. En u weet, dat had je ook twee beesten. Dus van welk beest hebben we het nou ook maar niet over. He? Doet nou even weinig de zaken. Maar het gaat erom dat die vorst die komen zal is, die van zijn macht gebruik maakt om inderdaad, nu het daar vrede is, en nu beide partijen kennelijk iets te vertellen hebben in Jeruzalem, misbruikt zijn macht om daar de Joodse religie te verbieden en een andere religie dwingend op te leggen. Die van de aanbidding van de antichrist, daar komt het in de praktijk op neer. Ongeacht welke naam die daar draagt. Hij zal wel niet antichrist heten dan daar. Wij weten dat het dat is, maar vooruit, hè. Maar hij heeft er geen belang bij om daarna verwoesting te brengen over diezelfde stad en datzelfde beeld. Degene die dat doet namelijk is iemand anders. In de eerste plaats is het de heer zelf, de verwoester. En in de praktijk is het een ander land, zijn het andere legers, legers van een andere macht. Dat weten wij heel zeker, omdat dat beschreven staat in Joël, waar we net al even waren. Dan ga ik er maar weer even naar terug. Joël 2. En in Ezechiël 39 overigens. Maar die is wat lastig om uit te leggen. Maar Joël 2... Daar staat bijvoorbeeld in vers 15 van Joël 1. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij. Dat zei ik u al, hè? Als de dag des Heren genoemd wordt, wordt de komst daarvan aangekondigd. Of althans beschreven, niet het verloop van die dag. De dag is nabij, hij komt. Nou, dat staat er ook achter. Hij zal als verwoesting komen van de Almachtige, gezegd tot Israël overigens. En daarna 2 vers 1. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis als de dageraad. Nou ja, dageraad, het gaat om wat aan de zonsopgang vooraf gaat, hè? Donkerheid, het diepste deel van de nacht. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. En daarna een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Wel, dit volk, dat leger, trekt op tegen Jeruzalem, staat hier. En daarna heet het in vers 10. De aarde is beroerd, dat is gewoon het land hoor, het land, Heres. Het land is beroerd voor deszelfs aangezicht, voor die legers namelijk. De hemel beeft, krachten des hemels. En toen zei ik al, dat is hetzelfde als krachten der aarde. De zon en de maan worden zwart. De sterren trekken haar glans in en dan weet je hoe laat het is. Einde van de 70ste week van Daniël. De climax van de 3,5-jarige verdrukking over de Joodse staat. Zie? En dan, daarna, breekt de dag des Heren aan, zei Joël 2, vers 31 en 32. Toch? Hebben we net al gelezen. Maar goed, nog even Joël 2, vers 11. De Heren verheft. Vers 11, ja. De Heere verheft zijn stem voor zijn Heer, zijn leger, heen. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen? Nochtans staat, die is nabij. Maar dat betekent dat de dag des Heeren aanbreekt op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt door deze legers. En de Heer zelf is het die deze legers verzamelt tegen Jeruzalem, want dat staat letterlijk in Zacharië 14 vers 1. De Heer zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden. En te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Hebben jullie nog? Dus het is de Heer die deze legers tegen Jeruzalem verzamelt. En het loopt uit, niet op de redding van de stad, logische wijze, maar op de verwoesting van de stad. En dat markeert het aanbreken van de dag des Heeren. Gaat gepaard met verduistering van zon, maan en sterren. En in die chaos verschijnt de Heer zelf in verheerlijkte gedaante op de Olijfberg. Dat is het verhaal. En wat nou nog overblijft is de vraag, wie zijn deze legers? Waar komen die vandaan? En dan heb je een probleem, want er staat een groot en machtig volk, vers 2, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn. Dus het zijn niet de Babyloniërs, het zijn niet de Meden en Persen, het zijn niet de Grieken, het is niet een van die rijken uit het Midden-Oosten die opstaat. Het is ook niet Edom of Amalek of wie dan ook maar. Want dat zijn volken die van ouds geweest zijn en die een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Israël. Waar het hier om gaat, is om een volk dat helemaal geen rol gespeeld heeft in de geschiedenis van Israël. En daarna zal dat volk dat ook niet meer doen, tot in jaren van vele geslachten. Zodat erbij staat dat vele jaren geslachten later datzelfde volk nog eens een keer zo'n actie zal ondernemen. En dat kan alleen maar zijn, na vele geslachten, dat kan alleen nog maar zijn, na de 1000 jaren. Dat begrijp u toch, hè? Want dit is eind van de 70ste week, binnen 1 generatie, binnen 1 geslacht, breken de 1000 jaren van vrede aan. Dus na vele geslachten kan alleen maar zijn, na de 1000 jaren, het moet ook zijn voor de jongste dag uiteraard. En dat is leuk, dan weten we wie het zijn. Want dat vinden we in Openbaring 20, dat is makkelijk genoeg. Er is maar 1 schriftplaats waar die 1000 jaren beschreven worden. En dat is Openbaring 20. Er is echt maar 1 schriftplaats waar die 1000 genoemd wordt in dat verband. Hè? Vandaar dat ik zeg, het is maar 1 hoofdstuk. Openbaring 20. De 1000 jaren zijn overigens de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. En daarna staat er in vers 7 van Openbaring 20... En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn. En dan had je net zo goed een lijst kunnen krijgen van 70 volkeren, maar in plaats daarvan staat er alleen de Gog en de Magog. Om hen te vergaderen tot de krijg, welke getallen is als het zand de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden Jeruzalem, de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God, dat mag je verwachten, uit de hemel en heeft hen verslonden. Nou goed, meer namen zijn er niet, andere schriftgedeelten kennen we niet over wat er na de 1000 jaren gebeurt. We kennen alleen dit schriftgedeelte en het zegt zijn de Gog en de Magog en die moeten het dus zijn. Die in de tweede helft van de 70ste week als legers hier op aarde optrekken tegen Jeruzalem. En hoe ze dat doen wordt hier beschreven in die versen die ik oversloeg in Joël 2. Maar dat is niet gering wat daar beschreven wordt. Systematische vernietiging van het complete land, alle steden en uiteindelijk Jeruzalem. En daarna vragen we ons af, maar staat die gebeurtenis dan nog ergens vermeld in de Bijbel? En dan zeg ik, ja, naast die korte uitspraak in Zacharië 14 vers 1, hebben wij nog Ezekiel 38 en 39. Dat is een wat lastig schriftgedeelte, maar nu is het wat makkelijker om het uit te leggen, inmiddels. Namelijk, in hoofdstuk 38 is sprake van dat de Heer zegt, in vers 3, zo zegt de Heere, zie ik tegen u, o Gog, gij vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Vorst van Ros heeft men vertaald als hoofdvorst, want Ros betekent hoofd, dus het kan. Maar ik laat hem maar liever staan. Vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Ik zal u omwenden en haken in uw kaken leggen. Ik zal u uitvoeren, mits gades uw ganse heer, paarden en ruiter, die altemaal volkomen wel gekleed zijn met grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen. Gog dus, Ros, Mezech en Tubal. Maar dan in vers 5, Persen, Moren, Puteus met hen, die altemaal schild en helm voeren, Gomer en al zijn bende en het huis van Togarma aan de zijde van het noorden, enzovoorts. En die zouden, vers 8, na vele dagen, namelijk in het laatste der jaren, komen, optrekken namelijk, tegen het volk dat wedergebracht is van het zwaard. Het volk dat vergaderd is uit vele volken op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn, als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn en zij altemaal zeker zullen wonen. Dit is de beschrijving van Israël in de duizend jaren. Die lijkt me duidelijk, een volk dat terugverzameld is. Maar tegen dat volk zal Gog, het land van Magog, had ik nog moeten lezen, dat stond in vers 2 al. Hè? Gog, Magog, Mezech, Tubal, en daarna die Perzen, Moren, Puteus en Gomer en Togarma enzovoorts, die zouden optrekken tegen de Israëlitische, het is niet eens Joods dan, hè, de Israëlitische staat zoals die bestond in de duizend jaren. Dat gebeurt dus na de duizend jaren wat hier staat. Die heb je. Maar daarna wordt het oordeel aangekondigd over deze legers, zal ik maar zeggen. En dat eindigt dan ongeveer met vers 21. Want ik zal het zwaard over hem roepen op al mijn bergen, spreekt de Heere, Heer. Het zwaard van ieder zal tegen zijn broeders zijn. En ik zal met hem rechten door pestilentie en door bloed. En ik zal overstelpende plasregen en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem. Nou, dat lazen we net ook in Openbaring 20, vuur in elk geval. En op zijn benden, op vele volken die met hem zullen zijn. Punt, einde van het verhaal. Maar in hoofdstuk 39 begint het opnieuw. Namelijk, voorts gij mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg, zo zegt de Heer, Heere, zie ik tegen u, o Gog, hoofdvorst, dus vorst van Ros, Mezech en Tubal, ik zal u omwenden, zes haken in u slaan en u optrekken uit de zijde van het noorden. Stond in vers 6 ook, van het vorige hoofdstuk ook al. Maar in dit hoofdstuk staat het weer. En ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen, enzovoorts. En daarna gaat het heel snel. Ze zullen vallen op de bergen Israëls, vers 4. En dan vers 6. En ik zal een vuur zenden in Magog, het land van Gog is dat, hè. Ik zal een vuur zenden in Magog en onder degenen die in de eilanden zeker wonen, en ze zullen weten dat ik de Heere ben. En ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. En zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, de Heilige is in Israël. Zie, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. Welke dag? De dag des Heeren. Want de clue is dat hoofdstuk 38 een beschrijving geeft van wat Gog en Magog en hun benden doen na de duizend jaren. Maar hoofdstuk 39 in het kort, vers 1 tot en met 8, beschrijft wat diezelfde lui doen in het algemeen voor de duizend jaren. Namelijk in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Gog, Magog, Mezech, Tubal. In het algemeen zijn het Oost-Europese volkeren. Het is historisch volkomen juist dat de namen Mezech en Tubal teruggevonden worden in Moskou en Tobolsk. En dat vorst van Ros slaat op wat wij Rusland noemen. Het is gewoon zo. Alleen zeg maar ja, in de tijd dat dit geschreven werd, woonden die volkeren nog in Klein-Azië, wat nu Turkije is. Maar van daaruit zijn ze echt opgeschoven naar het noorden. Ze wonen dus in Oost-Europa, dat kan niet missen. Dus ik verwacht het Oost-Europese legers in de eerste plaats, samen met de bondgenoten uit Afrika en het Midden-Oosten, Perzen, Midden-Oosten, Moren, Puteus, dat is Noord-Afrika eigenlijk, Noordoost-Afrika, maar vooruit, maar dat die met hen mee zullen doen. Maar dat Oost-Europese landen grote invloed hebben, nou, in het Midden-Oosten kun je niet zeggen, maar in Afrika wel degelijk, hè, van oudsher. Tot in onze dagen. Maar dat is dus wat er gaat gebeuren. Als ik het dan met eigen woorden vertel, Dat betekent het gewoon dat Israël een verbond zal sluiten met die vorst die komen zal. Een of andere Arabische leider, ongetwijfeld ook een islamitische leider. Die ooit aan het hoofd zal staan van dat grote rijk dat daar zou ontstaan volgens de andere profetieën. In elk geval in Daniël onder andere. Maar goed, de Joodse staat sluit daar een verbond mee. Palestijnen schikken zich daar kennelijk in. Of misschien is het die man op dat moment nog wel gewoon de leider van de Palestijnen. Wie zal dat zeggen? Kan heel goed. Kan zelf wel een Palestijn zijn. Maar hoe dan ook, er wordt een verbond gesloten met betrekking tot Jeruzalem. Dan begint de 70ste week van Daniël, waarvan op een andere plaats staat dat ze zullen roepen vrede en geen gevaar. En nog op een andere plaats staat, het is de periode van de ruiter met het witte paard. Openbaring 6.
Vrede.
Uitdrukking van vrede, maar ja, daarna komt er een ruiter op een ander paard en die is macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Dus ja, het wordt dan toch hommelus. Maar 1 Thessalonicenzen 5 zei, wanneer ze zullen zeggen vrede geen gevaar, zal haast de verderven overkomen. Wat er gebeurt, is dus dat de Joden in de Joodse staat gedwongen worden om dat judaïsme af te zweren en zich aan te sluiten bij de godsdienst die daar opgelegd wordt. Hoe die ook heten mogen. Dat weten wij ook zo zeker omdat het in Daniël 8 beschreven staat. Maar daar hebben we het dan volgende keer over. Het is namelijk in het verleden alles gebeurd. En daarom weten we het ook zo goed wat er in de toekomst zal gebeuren. Maar als dat gebeurt is het natuurlijk een chaos daar in Jeruzalem, in het Midden-Oosten in elk geval. Er zijn sterke machten die daar actief zijn. Dat zijn dingen die we ons nu niet eens echt kunnen voorstellen dat zoiets zou kunnen gebeuren binnen afzienbare tijd. Dus er zijn grote krachten in het spel. Maar ja, het is die periode van de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, kortom de antichrist. En kennelijk zien de Oost-Europese landen er de gelegenheid in om van de chaos gebruik te maken om een aanval te doen op het Midden-Oosten. Dat wil zeggen, vanuit de... Ik moet toch dringend weer ophouden natuurlijk. Maar vanuit de Middellandse Zee, als u het mij vraagt. Nou goed, neem ik u tot slot van de avond even mee weer naar Joël 2. We hebben net gelezen, ze kwamen van het noorden in Ezechiël 38 en 39 staat dat. Dan neem je even een kaart of een globe. Dan trek je een lijn uit Jeruzalem recht naar het noorden. En die lijn loopt dwars door Moskou, hè. Mee zeg. Precies, hè? Recht noordelijk van Jeruzalem, Moskou. Maar goed. Maar hier in Joël 2 lees je dat ook. Dat is vers 20. Ik zal dien van het noorden verre van jullie te doen vertrekken. Want de Heer zelf zal daar een eind aan maken aan die situatie. Aan het eind van de 70ste week, uiteraard. Dat is het noorden. Maar ik wilde terug naar Joël 2 voorin. Daar staat namelijk over dat machtige leger in vers 2. Het welk van ouds niet is geweest en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Dus die moet duidelijk zijn. Er staat, voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Dat waar die legers voorbij komen, daar wordt alles plat gebrand of gewalst of hoe het maar heten mag. De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden en als ruiters, zo zullen zij lopen. Dat zijn militaire voertuigen uiteraard. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen op de hoogten der bergen, als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert. Vuur verspreiden. Als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen. Nog steeds, ik heb dan altijd rupsvoertuigen in gedachten als ik dit lees. Hè? Naast elkaar, zo op een rij. Vaste afstanden van elkaar, dan gewoon rechtuit. En dan granaten afvuren, of hoe heet dat spul? Vuur ook, hè? Dat spul toch lang geleden dat ik in dienst was. Ja, brisant en dat soort dingen. Wat ze in Vietnam gebruikten, weet je wat ik bedoel?
Fosfor,
ja. Al, en u weet, de Russen hebben dat allemaal, die gemene dingen. Hè? U weet toch welk land in de wereld de meeste tanks heeft? Die Russen wilden best overeenkomen geen atoomwapens te gebruiken. Als die worden afgeschaft, dan zijn ze automatisch in de winnende hand. Want ze hebben het meeste conventionele wapentuig. Zoals het zo geweest. Het spul staat er nog, hoor. Ze hebben overal gebrek aan in Oost-Europa, behalve aan wapentuig.
Ze hebben alleen gebrek aan mensen die ze bedienen
kunnen. Nou ja, misschien huren ze daar wat moren en puteers voor. Weet je veel. Persen. Weet ik veel.
Dat kan er volgens mij niet voor, want dat is nou eens degene waar ik tegen kop op ben.
Ja.
Die samenvoeging, die vind je wel in 38, maar niet in 39.
Welke samenvoeging?
Mede, moren en...
Nee, dat is ook zo. In 39 wordt beperkt tot Gog en Magog enzovoort. En dat is dus, Rosmee zegt Tubal, dat is Oost-Europa. Dus of die andere legers daarin betrokken zijn, is nog maar de vraag. Het probleem is vervolgens ook dat profetieën die dit soort dingen beschrijven, is nooit helemaal van duidelijk. Gaat het nou over de tijd van de dag des Heeren of de grote verdrukking? Of misschien toch na de 1000 jaar of zelfs allebei. Zie. En hier wordt allebei in één adem genoemd. Maar ik denk in Ezechiël, ik ben er gauw weggegaan, want het neemt zoveel tijd. In Ezechiël loopt het verhaal van hoofdstuk 38 gewoon af. En de Heer zegt, punt, einde van het verhaal. Maar dat kan ook niet missen, want je komt bij de jongste dag terecht. Terwijl hoofdstuk 39 verder gaat met dat weliswaar het land verwoest wordt. En dat die legers gedood worden, dat vind je hier ook. Die legers worden verslagen van Gods wegen namelijk, vanuit de hemel. Maar daarna wordt in hoofdstuk 39 uitgebreid beschreven hoe men 7 maanden lang bezig is alleen maar met het reinigen van het land. Het wegwerken van de lijken van de inwoners die zijn omgekomen, maar ook van die vijandelijke legers die daar zijn omgekomen. En dat is ook wat hier beschreven wordt in Joël 2, dus die kan ik misschien nog net lezen dan, hè. Er staat in vers 7, als helden zullen ze lopen, als krijgslieden zullen ze de muren beklimmen. Ik zie de tanks dwars door de muren of over de muren rijden. En ze zullen daarheen trekken en ieder in zijn eigen wegen en zullen hun paden niet verdraaien. Want als je een tank niks doet, dan loopt die geheid recht uit. Je kunt hem alleen een hoek omzetten, maar soepeltjes sturen is met zo'n ding er niet bij. Dus dan loopt hij gewoon recht uit. En dat is wat hier beschreven wordt. Herken je meteen. Daarom staat er ook zullen zij de een de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn eigen baan. In slagorde, weet je nog wel, dat gaat op rij. Naast elkaar en gewoon vooruit. Systematisch het hele land verwoesten. En al vielen zij op een geweer, een afweer, het is tankwering. Dat is een ding bij ons. Zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen. Ze zullen lopen op of over de muren. Zij zullen klimmen in de huizen. Ze rijden, als je mij vraagt, gewoon dwars doorheen. Zij zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor de zelfs aangezicht. Die hebben we net gelezen, want daar wordt meteen beschreven hoe het verder gaat. Want het is het aanbreken van de dag des Heren, maar ook de verwoesting van Jeruzalem dus. En daarom roept de Heer Israël op tot bekering in de volgende verse. Vers 12. Bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met gewenen, met rouwklagen. Scheur uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En berouwhebbende over het, namelijk dit, kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. Het is een oproep tot bekering. Maar wij weten dat in die tijd een overblijfsel inderdaad de naam des Heeren zal aanroepen. En dat is wat in vers 32 staat. En in Zacharië 14 blijkt het. Nou ja, in hoofdstuk 13 staat het. De laatste verse van Zacharië 13, voor het hoofdstuk 14 begint. Ze roepen de naam des Heeren aan. En daarna vers 18... Zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden tot zijn volk zeggen, zie, ik zend jullie het koren en de most en de olie dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen. Nou, dan is de 70ste week dus voorbij. En vervolgens, en ik zal dien van het noorden, dat is dat leger dus. En via die uitdrukking, die van het noorden, kom je dus in Ezechiël 38 en 39, want daar staat hij ook, hè. Ik zal dien van het noorden verre van jullie doen vertrekken, en dan komt het leuke, en hem wegdrijven in een dor en woest land. Hier staat, die legers worden weggedreven uit Israël, naar een dor en woest land. Maar noemen ze een dor en woest land? Staat erbij, er staat zijn aangezicht, de voorkant, naar de Oostzee. Dat is de oude term voor de Dode Zee. En zijn einde naar de Achterste Zee. En de Achterste Zee is gewoon de Middellandse Zee. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar wat ligt er tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee? Israël. Dit land, dat ze net verwoest hebben. Dus waar gaan ze naartoe? Niet naar ergens een ander land op aarde. Ze gaan naar het dodenrijk. Sterven. Volgende zin. En zijn stank zal opgaan. Zijn vuiligheid zal opgaan. Want hij heeft grote dingen gedaan. Die lijken liggen daar te rotten. In. Sorry dat de avond zo eindigt. Maar dat is wat in de rest van Ezechiël 39 beschreven staat. Namelijk dat systematisch, zoals het land systematisch platgewalst is, verwoest is geworden, net zo systematisch zal het overblijfsel van Israël dat land reinigen. Ze zullen het land doorlopen en ze zullen merktekens zetten bij de lijken die er liggen. Daarna komt er een andere ploeg om die lijken op te ruimen. 7 maanden lang. Dus dat klopt precies, komt perfect met elkaar overeen. Het zijn natuurlijk gruwelijke gebeurtenissen, maar het betekent dat daarna de situatie in heel de wereld uiteraard meteen aanzienlijk veranderd is. Want het betekent, we krijgen eerst de opname van de gemeente, in een echte slot van de avond. We krijgen eerst de opname van de gemeente, dat betekent ik zal het maar gewoon zeggen, dat betekent de ondergang van de westerse wereld, denk ik, in het algemeen. In ieder geval, die krijgt een klap die niet meteen weer te boven is. Niet binnen enige jaren, ook niet binnen enige tientallen jaren. Dus, en dat is lang genoeg. Dus dat is de ondergang daarvan. Daarna krijg je bij deze gelegenheid de ondergang van de Joodse staat. Meteen ook afgelopen. Plus de ondergang van Oost-Europa. West-Europa hadden we al gehad. En wat hou je dan over? Het Midden-Oosten, die Arabische wereld, Babel dus, want daar gaat het naartoe, zie. En kennelijk die vorst met wie men dat verbond sluit, die overleeft blijkbaar. Of je heeft een opvolger, theoretisch kan dat, maar dat maakt het nog ingewikkelder. Maar in elk geval, die vorst is er nog, en in ieder geval de antichrist als zodanig is er dan nog steeds. En het leidt tot herhaling van zetten, herhaling van gebeurtenissen, want... Ja, dat is niet algemeen bekend. Zo'n beeld zal worden opgericht in Jeruzalem, dat is waar. Maar ik lees in Daniël, en ik lees het ook in Openbaring eigenlijk, dat zo'n beeld zal opgericht worden in elk geval in Babel. En dat gebeurt daarna pas. En als ik Daniël 11 lees, dan heb ik zelfs de indruk dat in alle steden ter wereld, in ieder geval de grote steden, zulke beelden staan. Gewijd aan de God der sterkten, heet het daar. De God Ma'uzim. De God der steden. Zo kan het ook nog vertaald worden. De God der vestingwerken. Maar het duidt erop dat er sprake is van dat die God overal aanbeden wordt. En inderdaad in de vorm van een beeld. Bovendien, die idee is dat men voor het beeld moet buigen om, weet je wel. Dan krijgt men een teken en al dat soort dingen meer. Uit openbaar. Dan moet er toch zo'n ding ergens in de buurt zijn, denk ik dan altijd maar. Dus over de hele wereld gebeurt dat, maar eerst in Jeruzalem, alleen leidt het tot verwoesting van Jeruzalem. Hetgeen een les is voor die wereld zelf, als het later in andere steden gebeurt, valt te verwachten dat er van Gods wegen verwoesting komt, ook over die andere steden. En dat is ook zo. Zie? En dat is in de tijd van de grote verdrukking, en tegelijkertijd in de tijd van een herbouw van een Israëlitische staat. En een tijd van evangelisatie over heel de wereld. Wereldzending. Johan Maasbach. Moet ik er weer afknippen. Maar goed. Maar alles bij elkaar. U ziet, het verhaal is niet zo moeilijk. Maar het punt is dat men heel wat schriftgedeelten naast elkaar moet leggen. En ook dat is niet moeilijk. Maar je moet wel die schriftgedeelten kennen. Een beetje bij de les blijven. Systematisch... denken, niet voorbarige conclusies trekken. Maar als je ze naast elkaar of over elkaar heen legt, dan past het allemaal perfect. Goed.